Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praat hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, overheidssurveillance, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy-pyromaan Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. En wat doet er deze week toe, Tim? Wel een heleboel updates die we hebben binnengekregen over onze aflevering van vorige week. Over het verlies van processtukken, we hebben iets doorgekregen over AI bij de overheid, leeftijdscontrole in Australië. Dus ja, wat kleine updates die we meegeven. Dan wat uitgebreider Facebook, die eigenlijk donders goed weet wat voor impact hun tools hebben op kinderen, op levens en dat ze dat doelbewust onderdrukt hebben. Fraude, het grote doembeeld waar altijd privacy voor moet wijken, is de laatste tijd flink in het nieuws. Ik heb het natuurlijk over die verpleegkundigen. En daar zit zowaar ook een privacyhoekje aan, dus die kunnen we deze keer ook meenemen en met recht in een privacy podcast bespreken. En ja, goed, we hebben verder natuurlijk nog wat je data wordt gebruikt om AI te trainen bij Google. Keer Graphene OS ligt onder vuur in Frankrijk. Insider threats, datalekjes en autoriteitenactie. Oftewel, good to go voor een aflevering Das Privé. En ja, Tim, die updates. Ik vind ik heb niet liever dan dat ik, doordat mensen reageren op dingen die wij bespreken in de podcast, ja, dat ik dus, ja, mensen luisteren. Er is reactie, heel leuk. Dus laat dat altijd komen. En ik kreeg nu reactie, en we hebben daar kennelijk wel een snaartje geraakt, want we hebben meerdere reacties gekregen, over dat datalek wel ontstond doordat er procesdocumenten verloren zijn of achtergebleven zijn in de supermarkt. In natuurlijk een hele gevoelige case. En dan kreeg ik wat reactie van advocaten. Eentje die ik binnenkreeg, die gaf aan van ja, volgens mij kan het niet anders dan dat degene die het heeft gedaan de advocaat is. En die gaf een interessant inkijkje, want die zei van ja, je hebt wel gelijk. Wij doen ook heel vaak alles digitaal. Maar er zijn nog situaties waarin wij heel bewust dingen afprinten als advocaat. En dat is bijvoorbeeld tijdens een pleidooi. Daar is dan een pleitnota die je hebt gemaakt. Daar zitten de belangrijkste stukken bij. Sommige advocaten zeggen ook van ja, ik neem toch op papier alles mee. Want ja, het zou maar net zijn dat de tegenpartij citeert uit een bepaald stuk. En dan moet ik dat ja, dan toch op papier bij de hand hebben. Maar, en dat vond ik van het interessantste. Er is ook een soort, ja, ik weet niet zeggen of het een trucje is, maar een strategie waarin je een bepaald processtuk, je bent aan het met je pleidooi bezig, je geeft iets, je bent iets aan het bespreken en je legt dat neer bij de rechter. En goh, lo and behold, dat stuk blijft dan toch gewoon liggen. En het idee is dan, op het moment dat dat blijft liggen, dan, ja, dan gaat de rechter dat toch als eerste vastpakken en neemt hij dat misschien wat meer mee, heeft dat wat meer nadruk gekregen in de beoordeling die hij moet gaan doen. Er zit een bepaalde strategie achter. Met andere woorden, in die context heb je dus echt nog wel situaties waarin een advocaat dingen afdrukt. En ja, als je dan dus die tas kwijt bent geraakt, ja, dan heb je dus dat datalek. Dus een beetje ook als repliek op ons verhaal van ja, maar waarom bestaat er nu überhaupt nog op papier? En dat vond ik wel interessant om te horen.
Ja, ja, en ik kan alleen maar beamen, ik had het er grappig genoeg nog over dit weekend met mijn vrouw, zij is ook advocaat, en zij kwam eigenlijk met bijna identiek hetzelfde verhaal, hè, van kijk, dat idee van met papier werken, zeker als het gaat over pleiten, dat is en blijft een ding. En dat is misschien niet altijd algemeen geweten, maar daar zit soms inderdaad een hele strategie achter om ervoor te zorgen dat dan de juiste documenten bij de juiste mensen komen en vooral ook op het juiste moment, dat eigenlijk top of mind zit als er dan een finaal besluit genomen moet worden. Dus voor de leken, zoals mezelf, vind ik dat altijd zeer interessant om te zien hoe er dan toch bepaalde mindgames zijn die daar gespeeld worden om op de een of andere manier toch ervoor te zorgen dat jouw visie of jouw pleitstukken naar boven komen drijven. Ze gaf ook nog mee dat het ook perfect mogelijk zou kunnen zijn dat het om een rechter zelf gaat, die op dat moment dus ook die papieren processtukken soms meeneemt, soms leest en in acht neemt en dan op de een of andere manier daar per ongeluk, per abuis, documenten in een vuilbak smijt. Dat is nog altijd een fout die gemaakt wordt daar. Dus het zal een advocaat of een rechter zijn geweest.
Dus laten we niet de advocaat adviseren. Het kan ook de rechter zijn geweest. Iets anders wat ik doorgestuurd kreeg, want ik moet toegeven dat mij dat ontgaan was, maar het is natuurlijk in het Belgisch Staatsblad gewoon gepubliceerd, dus in die zin wel vrij beschikbaar. Maar dat is dat er kennelijk omzendbrief 756, tijdelijk verbod op het gebruik van DeepSeek. En dat is dus gericht aan alle federale overheidsdiensten, administratieve openbare instellingen, administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie. Nou ja, ze hebben een heel mooi lijstje, maar ook met politie bijvoorbeeld valt daaronder. En ja, daar is dus een verbod met onmiddellijke ingang op de installatie en het gebruik van DeepSeek op vaste en mobiele diensttoestellen. En verwijdering tegen uiterlijk 1 december van alle bestaande DeepSeek applicaties op die toestellen. Met dan natuurlijk nog een aanbeveling om het dan vooral niet te doen. En dat het Cybersecurity Center voor België op dit moment onderzoekt of de webtoegang helemaal geblokkeerd kan worden in de professionele omgeving. Dus ja, daar is toch ergens een trigger geweest dat men zegt, daar gaan we nu even korte metten mee maken.
Ja, duidelijk. En dat dispositief, ik zou eigenlijk ook heel graag gezien hebben dat men daar nog een stap verder in zou gaan. En eigenlijk simpelweg zou zeggen, kijk, alle ongesanctioneerde AI-tools, maakt niet uit waar ze vandaan komen, die mogen eigenlijk niet op de zakelijke apparatuur staan, want dat zijn de facto datalekken die dan ontstaan. Hè. Zeker als het niet gaat over enterprise licenties die door de politie en de administratie zelf worden voorzien. Natuurlijk, hier is de bezorgdheid voornamelijk dat het om een tool gaat met een zeer sterke en gekende Chinese achtergrond. Maar evengoed, zeker gezien het huidige politieke klimaat, denk ik dat een heel groot deel van de risico's en de bezorgdheden die daar spelen, evengoed ook geprojecteerd zouden kunnen worden op ChatGPT en Grok en noem maar op. Dus ja, het is goed, heel goed. Mogen we zeker niet over klagen, maar het had breder gemogen.
Ja, ja, kijk, ik zie het verschil met DeepSeek nog wel. Hè. Ik kwam zo'n onderzoekje tegen. Dat was volgens mij, was het CrowdStrike, hè, zo'n bekende cybersecurity partij. Die hadden onderzoek gedaan naar kwetsbaarheden in code die door die LLM's wordt gemaakt. Hè, vibe coding. Ik zeg er meteen bij dat de randopmerking die over dat onderzoek gemaakt werd, is van ja, het is wel een beetje cherrypicking. Maar goed, hoe dan ook. Die hadden dus geprobeerd om code te laten schrijven door een LLM. Dat gebeurt continu, dat gebeurt heel vaak. Werkt ook vaak heel goed. En wat zeiden ze, ja, wij zien standaard, als je die code gaat bekijken, kwamen ze op een getal van 16% van die code bevat security kwetsbaarheden. Ze hebben er niet bij gezegd hoe dat zich verhoudt tot mensen die code schrijven, maar ik durf wel zeggen dat dat volgens mij een stukje hoger ligt dan wanneer een mens die code geschreven zou hebben. Maar goed, dat terzijde, wat merkte zij op het moment dat zij in de prompt, waarin ze dan meegaven wat de context van de code was, en dan specifiek benoemde dat te maken met een industrieel instelling in Tibet, of deze code is bedoeld voor die toepassing voor de Oeigoeren, dat er al ineens een serieuze stijging zat in de kwetsbaarheden die in die software voorbij kwam. 27% hadden ze dan in dat voorbeeldje van Tibet over. Ik zeg het al, dat is misschien cherrypicken. Misschien als ze dan zouden zeggen met een ander woordje en dan ook iets in Tibet dat zich dan niet voordeed. Maar hoe dan ook, het was wel opvallend dat er op bepaalde plekken toch merkbaar was dat er meer kwetsbaarheden in zaten.
Dus je
weet het niet. Of DeepSeek, het is, want ook daar weet je niet hoe komt dat. Hè? Is dat omdat als dat model getraind is, hè, die leert uit context, die leert uit verbanden, en dat heel veel van de software die hij heeft gezien in die context, dat die gewoon slechter geschreven was, of dat die misschien in sommige contexten gemaakt was door inderdaad partijen die kwetsbaarheden wilden, en dat die daarom zelf, zonder dat dat bewust zo getraind is, of echt bewust de bedoeling is, dat die daarom slechtere code maakt, dat weten we natuurlijk niet. Hè. We kunnen niet zeggen, DeepSeek is bewust getraind om kwetsbaar te zijn. Maar het sluit wel aan bij eerdere bevindingen, dat die bijvoorbeeld ook sneller geneigd was om code te gebruiken uit Chinese repositories, waar meer kwetsbaarheden in zaten, of waar backdoors in zaten. Dus ja, toch een interessante. En in die context, behalve dat je terecht opmerkt van ja, moeten we überhaupt die LLM's wel in dat soort contexten hebben? Moeten politieagenten wel een PV's gaan maken met ChatGPT, mocht dat gebeuren? Hè? Ik wil niet beweren dat dat gebeurt. Maar dan misschien toch beter met DeepSeek niet, dan wel met ChatGPT. Nou ja, dat terechte vragen, maar ja, zo zie je maar. Nu doet men dat eventjes met een tijdelijk verbod, zoals destijds ook met TikTok gebeurde. Ja, daar zit toch een kleine China-focus in.
Ja, dat is exact het punt. Je voelt gewoon dat de risico's en de angst zijn oorsprong vinden in China. En dat is terecht, hè. Ik volg daar volledig in, maar ik pleit eigenlijk simpelweg om dat iets meer los te trekken van de geografie en meer te gaan kijken naar hoe dat die technologie, ongeacht van wat die vandaan komt, risico's teweeg brengt in de organisatie. Want anders dan krijg je een lappendeken van beleidslijnen waar we dan zeggen van oké, DeepSeek niet, maar ChatGPT dus nog wel, terwijl het eigenlijk in mijn ogen de risico's bijvoorbeeld het genereren van PV's, of ik zeg nu zomaar iets, daar evenwaardig zijn.
Ja.
Dat is niet de bedoeling dat dat kan. En dat is wat je wil tegenhouden, dat soort gedrag.
Precies, precies. Ja. Wat hebben we nog? Iets waar we gewoon eventjes als update bij stil willen staan. We kennen het voorbeeld in Australië, waar men nu als een van de eerste landen de social media heeft verboden onder de 16. En daar is nu een rechtszaak aan de gang van 2 15-jarigen. Ongetwijfeld niet helemaal zelf in scène gezet, maar ondersteund door wat belangengroepen. Maar hoe dan ook, die beargumenteren dat die ban hun grondwettelijk recht op communicatie ondermijnt. En dat dus niet mag. En dat ze op die manier dat verbod willen aanvechten. Eerlijk Tim, ik mag hopen dat een rechter zegt van beste 15-jarige, jij bent je bewust dat jij kunt communiceren buiten Instagram en buiten Snapchat. Hè? Dat ken je nog. Want gaat dat echt kans van slagen hebben?
Ik hoop het niet, want dat zou wel een heel bijzonder precedent zetten natuurlijk als we zeggen van oké, het recht om te communiceren en op vrije meningsuiting gaan we 1-op-1 gaan linken aan de mogelijkheid om gebruik te maken van social media. Ik hoop het oprecht niet dat we daar naartoe gaan, want dat lijkt mij een oprecht gevaarlijk precedent.
Ja.
Ik denk dat we dat niet nog meer mogen inbakken in de organisatie, en zo keer ook niet vanuit een juridisch perspectief, dat nu net de go-to-platformen zijn om een maatschappelijk debat te voeren, of zelfs communicatie tussen vrienden te laten ontstaan. Sterker nog zou ik durven pleiten dat we daarvan weg moeten gaan, zoveel mogelijk.
Het allerlaatste dat we willen, is dat Meta ooit gaat denken dat ze een grondrecht zijn. Dan zijn we heel ver betrokken.
Ja, exact. Exact. Ja.
Dus ik hoop dat die rechter een lesje gaat geven in communicatiemogelijkheden via mail, via bellen, via gewoon lekker ouderwetse sms of iMessage. Ja, via wat? Fysiek afspreken? Oh,
zelfs voor mij is het al te dino, sorry. Nee, okay, ik denk het terug.
Alle afgeven op de jeugd, ten spijt. ik hoop dat dit gewoon een beetje marketingstrategie is van groepen die er tegenin vechten, maar dat het eigenlijk niet een kans van slagen heeft. Over dingen die geen kans van slagen hebben. Een nieuw tooltje, Tim. Ik heb je moet het zeker bekijken, luisteraar. Filmpje staat in de show notes. Callum Worthy, kennelijk in een vorig leven een acteur van een compleet onbekende soapserie, maar die heeft nu ook een appje, de Two-Way of Two-We-I app. Ik weet niet hoe ik het uit moet spreken. Australisch van origine, als ik me niet vergis. Dan is er dus een filmpje gepubliceerd over die app. En dat begint met een vrouw die haar telefoon richt op haar zwangere buik. En die zegt, kijk, zie je, daar zit hij. En op het schermpje zie je dan een beetje à la FaceTime-achtige manier. Oma, overduidelijk oma, die dan reageert. En dan zijn ze aan het praten over de baby. En dan zegt die moeder van, ja, maar die baby die schopt zoveel. En dan zegt die oma van, oma, dan moet je zachtjes neurien. Weet je wel, zoals ik dat vroeger voor jou deed. En zo gebeurt dat dan. En gaandeweg wordt duidelijk van, hé, wacht eens even, dat is oma niet echt. Want dan op een gegeven moment springen ze in dat filmpje, zogenaamd 10 jaar verder, waarin dan dat kleintje wordt getoond via diezelfde telefoon. En oma die dan weer reageert en praat met die kleine. En dan helemaal op het einde komt de clue. Net daarvoor, kennelijk was oma ziek of zo, dus die ging het niet meer meemaken. En hebben ze met de Two-Way app, hebben ze oma eventjes gefilmd. Een 3 minuten filmpje waarin oma wat moest praten. Dat wordt dan vervolgens, en in dat filmpje laten ze dus de hele generatie zien, hoe die kleine op een gegeven moment opgroeit en dan met zijn oma praat. Want je hebt oma dus gewoon vervangen door een AI. Dat is de toekomst, Tim. Opa's en oma's, we laten die even 3 minuten filmpje opnemen en daarna is het van, ja, bedankt, maar I'm set, het is goed, ik heb een oma nu.
Dit is ontzettend luguber, Bart. Dat is de beste manier hoe ik het kan omschrijven. Ik hoor zoveel alarmbellen afgaan in mijn hoofd. Om heel eerlijk te zijn, dit is... Ik begrijp dit niet. Misschien ben ik hier al te oud voor, misschien zie ik het nut en niet van in, maar het idee dat je gaat zeggen van oké, we gaan eigenlijk nabestaanden of zelfs vrienden en familie in een soort van AI-persona gaan gieten, kan niet goed lopen, denk ik. Ik denk dat we dat ook meer en meer zien nu en we dat nog veel meer gaan zien evolueren in de negatieve zin. Ja. Die parasociale relaties die ontstaan tussen een persoon van vlees en bloed en een artificial intelligence, die eigenlijk vooral zo goed mogelijk getraind is om te reageren op wat eigenlijk zij krijgen van input. Dat is een recept voor ongelukken en miserie, volgens mij. Ik zie dat niet goed komen. En we zien ook op niveau van de Europese Unie, dat ook, daar wordt dat ook onder andere in de AI Act, probeert men dat ook aan banden te leggen. Hè? Het feit dat een artificial intelligence zich niet zomaar mag pretenderen als een mens of als een persoon van vlees en bloed.
Nee. Als je de website van de app gaat bekijken, dan zie je dat ze ook... Je kunt ook bij Celeste, de astrologe, terecht. Ook bij Elara, een life coach. Bij Luca, personal chef. Hè? Dus ze hebben allerlei persona's ontwikkeld. Het is dus in die zin... wat nieuwer maakt, is dus dat ze kennelijk ook de functie bieden om een bestaand iemand te filmen en die dan toe te voegen aan de AI-persona's. Je ziet dat nu heel veel terugkomen. Heel veel van dat soort appjes. Ik denk wel dat het soort mensen wat daar op ingaat, wat daar interesse in heeft, dat zijn ook degenen die nu al met een chatbot gingen praten of die op een dating app met een chatbot bezig waren, die ook niet zo heel goed was. Het is nu misschien Het lijkt iets echter. Dus misschien dat er net iets meer mensen zijn die daarop ingaan. Maar en misschien ben ik daar te positief in. Maar ik verwacht nog steeds dat er eigenlijk maar een heel beperkt aantal mensen daar überhaupt op zitten wachten. Dat we die mensen die dat wel vatbaar voor zijn, wel moeten beschermen tegen die dingen, ben ik het nog steeds mee eens. Maar het is niet iets waar ik bang van ben dat dit ooit een trend wordt waarin de meeste mensen gewoon thuis zitten en praten met hun AI-bot. Daar blijft toch een hele specifieke subset die daar iets mee heeft. Wat denk jij?
Wel, ik zie er misschien iets minder rooskleurig in. Ik denk dat het zeker nu nog wel echt een iets is wat zich op de randen afspeelt van een maatschappij, van een samenleving. Maar er zijn een aantal factoren die samenkomen. Dat was een onderzoek. Ik zal kijken of ik het nog in de show notes kan toevoegen. Vanuit Zuid-Korea, waar men eigenlijk een gigantische stijging ziet van het gebruik van AI companions, dus chatbots die specifiek ontwikkeld zijn om zich voor te doen als een partner. Mm-hmm. Omdat Zuid-Korea bijvoorbeeld te maken heeft met een serieus probleem op het gebied van relaties tussen mannen en vrouwen. Er zijn nog nooit in de geschiedenis van Zuid-Korea zoveel mannen geweest die alleenstaand zijn en die geen partner vinden. Dat heeft voor verschillende redenen. En dus gaan heel veel mensen eigenlijk hun heil gaan zoeken in die AI companions. Tot op het punt dat je dan natuurlijk in een situatie komt waarin die AI companion veel interessanter is dan een relatie van vlees en bloed vanuit hun perspectief.
Ja, ja.
En dat is heel zorgwekkend natuurlijk, want dat is nu is die technologie, ja, er zijn nog wel ruwe kanten aan. Maar die wordt beter en beter en steeds overtuigender. En op den duur gaan mensen ook vergeten dat ze eigenlijk in gesprek zijn met iets heel artificieel en koud. Omdat het ook simpelweg een spiegel is van hoe jij wilt dat iemand zich gedraagt.
Ja, dus eigenlijk gewoon, ik bedoel, ideaal voor types zoals Trump, dat je gewoon alleen maar een bende ja-knikkers om je heen hebt, die het altijd met jou eens zijn en die net zoals ChatGPT op alles wat jij zegt, oh, dat is een fantastische vraag. En je hebt helemaal gelijk en oh, wat goed dat je hiermee komt. Wie weet. En het kan niet gezond zijn voor je persoonlijkheidsontwikkeling, hè, op die manier omringd worden. Even zien, wat hebben we dan nog? Tim, deze had jij erin gezet. De update van Chat Console gaat naar het Europees Parlement om daar lekker te gaan bespreken. Dus een wat afgezwaktere versie die we dan weer voorbij gaan zien komen. Hè?
Ja, en dat kunnen we vooral meenemen dat ik al een aantal keren in de media zag voorbij komen dat Chat Console geaccepteerd is en nu een wetgeving wordt. Dat is nog niet zo. Het is met een meerderheid goed gestemd in de Raad van de Europese Unie en gaat nu vervolgens in de volgende fase van het ontwikkelen van een wetgeving naar het Europees Parlement, die er natuurlijk nog een zegje moet over doen en die ook wel redelijk streng waren over de voorgaande voorstellen. Dus dan moet daar nog een hele weg afgaan. Gaat daar hopelijk ook nog wel afgezwakt worden, want het is een afgezwakt chat control, maar het biedt wel een slinkse weg naar een permanent en veel heftigere versie van chat control, omdat men daar nu eigenlijk in het voorstel dat is goedgekeurd door de Raad aangeeft, er komt een tijdelijke, vrijwillige, hoe zal ik het zeggen, een vrijwillige aansporing om chat control toe te laten passen door techbedrijven. Dus ze hoeven het nog niet verplicht te doen. Ze krijgen wel de optie om al vrijwillig chat control op een bepaalde vorm toe te gaan passen, indien zij dat willen. Dat is een verlenging van de e-privacy directive waar dat al in stond en wat dat volgend jaar ook afliep. Dat is ook een van de redenen dat men er heeft doorgeduwd onder die tijdsdruk. En een belangrijke, er moet ook een verplichte leeftijdsverificatie geïntroduceerd worden bij die techbedrijven. Dus op die manier is men dan toch wel op slinkse wijze een aantal zaken naar voren aan het duwen.
Ja.
Om die dan uiteindelijk nu nog in een tijdelijke zin, hopelijk later waarschijnlijk vanuit hun perspectief, permanent te gaan maken. Of minder optioneel, ik zal het anders zo zeggen, want dat is nu wel een permanente
komt. Ja. Kijk, we gaan dat blijven opvolgen, wat nu hopelijk, hè, want historisch hebben we wel gezien dat het Europees Parlement iets meer de focus wilt leggen op vrijheden en fundamentele rechten en dat dit nog aanzienlijk lang op zich gaat laten wachten en hopelijk nog flink afgezwakt gaat worden voor we daar iets van terug zien komen. Maar u mag op ons rekenen om dat in de gaten te houden. Gaan we door met Facebook, Meta. Op zich niet per se iets heel nieuws. Er waren al eerder duidelijke aanwijzingen dat men wel door had dat de platformen mogelijk bepaalde impact kunnen hebben. Maar zo nadrukkelijk en zo overduidelijk zoals nu naar voren komt in bepaalde mails en chatgesprekken vanuit, ik moet niet alleen metaviseren trouwens, het gaat over, ook Snap komt voorbij, het gaat over in een bredere zin al die social media. Is dat er nu de quotes terugkomen, bijvoorbeeld van een Meta senior researcher in interne communicatie, die letterlijk zegt, ja, Instagram is een drug. En die als antwoord krijgt, een andere persoon die haar antwoordt, van ja, lol, ik bedoel alle sociale media. We zijn eigenlijk gewoon pushers. Dus ja, dat ze zich als stel drugsdealers voordoen. En natuurlijk zeggen ze naar de hand, ja, maar dat was sarcastisch bedoeld. En Meta zegt in de verdediging, ja, maar jullie zijn nu aan het cherrypicken van quotes uit die e-mails. En je mag dat zo niet zien. Maar het is eigenlijk, ik snap dat ook. Hè. Als je bepaalde communicatie, misschien zelfs berichtjes tussen ons, daar zit ook wel eens wat sarcasme in. Maar het feit dat je daar op die manier wel over denkt, dat je er op die manier een opmerking over maakt, zoals iemand ook wel eens zegt, achter ieder grapje zit een kern van waarheid, dat zit hier ook in. Ergens weten ze donders goed wat het met mensen doet, wat voor impact het heeft. Ik pak nog even een quote erbij. Iemand van Snapchat die bezig was met de functie, dat is al 2017, wat zogenaamde Snapstreaks zijn. Hè, waarbij er geteld wordt hoeveel vrienden onderling achter elkaar, dagen achter elkaar, berichtjes sturen. En die letterlijk zegt, dit is wat moeilijker te vertalen, dus ik ga het gewoon even in het Engels doen. Yeah, we seem to have tapped into some mass psychosis where 17 million people must keep the streaks going. I'm glad what we are making will make it even more fun to streak. Dus die dat nog steeds als iets positiefs ziet, ja, maar die dus eigenlijk wel doorheeft het mechanisme dat wij inbouwen. Die dopamine hit als je je streak kunt doorlaten gaan, dat zorgt ervoor dat wij mensen in een soort massapsychose aan de gang houden. Ja, in de manier waarop dat gezegd werd, ziet hij dat niet als een probleem. Toch alleen maar goed. Het is tenslotte een grondrecht om op die manier contact met elkaar kunnen houden. Maar je ziet op het moment dat een grondrecht, wat ik zeg het nu sarcastisch, verwijzen naar die zaken in Australië, dat is geen grondrecht, maar stel je maar voor dat ze ooit als grondrecht erkend zouden worden en dat je dus in feite volgens hun eigen woorden een stel drugsdealers hebt die verantwoordelijk zijn voor een grondrecht. Datzelfde als zeggen van ja, het recht om coke of speed te kunnen kopen is ook een grondrecht, want ja, we hebben daar toch het basisrecht op. Lijkt me geen goed idee. Ik wil natuurlijk zeker niet gaan beweren dat social media bedrijven en de dingen die ze doen en de streaks die ze doen, dat gewoon drugs is. Hè? Er zit nog wel een duidelijk verschil. Maar het basismechanisme wat mensen triggert om daarmee bezig te zijn, is niet zo heel verschillend. En nou goed, we hebben het al vaak genoeg gezegd. Ik ga er niet al te veel over ranten, maar mijn punt blijft nog steeds, zoals het ook in Australië hebben gedaan, dat je dat voor onder 16 jaar gaat verbieden, is waarschijnlijk geen slecht idee.
Nee, daar ben ik het volledig mee eens. En dat is, hier zijn twee issues. Hè. En het eerste issue is denk ik al op zich vrij voor de hand liggend. We hebben het er ook al heel vaak over gehad. Social media is niet gewoon een platform om samen te werken of om samen te communiceren met elkaar. Social media is een platform waar eigenlijk sociale interacties en de manier hoe jij eigenlijk aandachtig blijft over bepaalde content zodanig hard gegamified wordt en wordt gemanipuleerd om jou zo lang mogelijk op het platform te houden. De kosten van jouw eigen mentale gezondheid, zeker voor kinderen en pubers, durf ik dat wel zeggen. We zien dat meer en meer. En brengt mij bij het tweede punt. De makers van die platformen weten dat dat schadelijk is en weten dat de manier hoe zij hun platform ontwikkelen en blijven ontwikkelen en blijven verbeteren, schadelijker en schadelijker kan worden. En het feit dat ze dat eigenlijk niet naar buiten brengen, dat steeds keer op keer eigenlijk vanuit de rechtszaken dan maar wordt ontdekt, bij wijze van spreken. Toen ben ik gewoon heel hard denken aan de tabakindustrie die goed genoeg weet in een bepaald punt in de tijd dat de producten die ze verkopen ontzettend schadelijk zijn voor de gezondheid van de gemiddelde persoon. Of het PFOS-schandaal in België, waar men eigenlijk al veel langer wist dat er gif in de grond zat en dat nooit op een bepaalde manier heeft gecommuniceerd naar de belanghebbenden, de mensen die geïmpacteerd worden. Dat is een gigantisch probleem hier. Men weet dat men werkt aan iets wat schadelijk kan zijn en zal zijn voor een aantal mensen. En men weigert stelselmatig om die informatie publiek te maken en daar iets aan te doen. En dat is gewoon... Ja, dan ben ik heel blij dat de overheid op een bepaald moment zegt oké, fine, we kunnen het niet overlaten aan de techbedrijven zelf. We kunnen het ook niet overlaten aan de ouders of de scholen of hun omgeving. Want als je dat op individueel niveau moet aanpakken, dan ga je kinderen uitsluiten. Dat is ook niet de bedoeling. Dus een totaal ban op het gebruik van dat soort schadelijke media.
Je ziet het helemaal voorkomen. Hè? Mijn generatie is het beste bekend voorbeeld daarvan de uitspraak I believe nicotine is not addictive. In die grote rechtszaken die ze toen hadden. Ik zie Mark Zuckerberg al zitten. I believe Instagram is not addictive. En dan komen al die onderzoeken tevoorschijn waarin ze intern in Facebook al zeiden van ja, wij weten dat dit hartstikke beslavend is. En het is niet omdat het niet meteen een fysiek schadelijk effect op iemand heeft, dat het daarom niet op de lange termijn misschien wel net zo schadelijk kan zijn. Time will tell. En hopelijk dat we daar dan eens een keer een verbod in gaan voeren voordat het die schade kan brokkenen.
Klopt. En wat ik daar nog van wil meegeven, want natuurlijk, wij hebben daar een mening over en iedereen kan daar een ander idee van hebben. Maar wat ik wel nog wil meegeven, want dat is wel heel saillant, dat was recent nog naar buiten gebracht, is een onderzoek van Harvard, die eigenlijk het effect hebben in kaart gebracht wat gebeurt er met de mentale gezondheid van jongeren als die een week zonder social media zitten. En die kwamen eigenlijk tot verbazingwekkende conclusies. Die zeggen eigenlijk in een onderzoek van de Harvard Medical School is de conclusie vrij duidelijk. Na een week zonder social media was er al 24,8% minder depressieve klachten, 16,1% minder angstklachten en 14,5% minder slaapproblemen dan in 2 weken daarvoor door 1 week minder social media. En ze hebben het getest op een manier, niet met bevragingen, maar effectief door het meten van het gebruik van social media. Voor en na de ban van een week of 2 weken. Dus het feit dat dat ook al na een week zo'n eigenlijk gigantische impact heeft op het mentaal welzijn van jongeren, zegt ook al heel veel.
Ja, en dan waren dat nog een kleine 400 tussen de 18 en de 24 jaar. Dus nog niet eens de nog kwetsbaardere doelgroep daaronder.
Ja,
Goed, we gaan door. We hebben er eentje. Het is er eentje. Ik zag hem natuurlijk op alle nieuwswebsites. Kan daar voorbij. Je volgt dat, dus interessant. Maar ik bedacht me ook meteen van ja, dat is iets wat we in de podcast niet mee kunnen nemen. Want ja, dat is de privacyhoek. Maar zo waar, Tim, we hebben nu het excuus te pakken. Waar heb ik het over? Ja, natuurlijk de frauderende verpleegkundige. De frauderende verpleegkundige die op een gegeven moment werd opgepakt, waarvan op een gegeven moment naar buiten komt dat ze al sinds 2017 er signalen waren dat er iets niet goed was, waar de foto's van toen die opgepakt is en ze onder andere allerlei luxe wagens. Ik zie daar zo te zien een hele dikke BMW, een Porsche, nog een cabrio. Heeft dus kennelijk jarenlang voor 17 van dat soort auto's miljoenen onterecht gefactureerd. Dat is natuurlijk een duidelijke... Kijk, de bedenking die ik me wel meteen maakte is van, ja, dit is dus weer een van die aanleidingen die ze straks gaan gebruiken om allerlei privacy-invasieve maatregelen voor te stellen om dit dan op te sporen. Terwijl ondertussen uit een aantal plekken naar voren komt, ja, die signalen waren er al jaren. De dingen die nodig waren om dit op te pikken, die waren er al. Daar hebben we niet meer monitoring voor nodig. Er had gewoon iets mee moeten gebeuren. Dat terzijde, want wat is nu de privacyhoek? Kennelijk heeft die vrouw in kwestie ook van een tiental mensen die identiteitskaart meegenomen. In het artikeltje wat er dan bij staat, er waren dan mensen die hun identiteitskaart kwijt waren. En die lagen dus thuis bij die thuisverpleegkundige. In het artikel benoemen ze voor de rest niet waar het dan voor gebruikt wordt. Ik weet, als je bijvoorbeeld in de context van thuisverpleging, ja, als de verpleegkundige voor het eerst bij jou langskomt, dan moet je aan de hand van je identiteitskaart toestemming geven, wordt geregistreerd dat jij inderdaad toestemming hebt gegeven. Dat is ook iets wat nodig is voor het delen van medische gegevens. Nu, daar zie ik niet meteen een fraudehoek mogelijk. Maar misschien, ik denk dat jij het was die had insinueerde, Tim, dat er voor bepaalde boekingen of het doorgeven van prestaties met identiteitskaart een bevestiging moet gebeuren. En dat er dus 10 van die kaarten hebben, ja, lekker helpt om je prestaties op te krikken.
Ja, klopt. In het huidige zorgstelsel is het zo dat voor de terugbetaling van bepaalde zorgkosten, zoals ik het goed begrijp toch, als er daar luisteraars zijn die daar meer over weten, correct me if I'm wrong, maar dat er wel degelijk een scan moet worden gemaakt van de identiteitskaart, voordat die terugbetaling eigenlijk in gang gezet mag worden. En natuurlijk, als je zegt, oké, ik ga frauderen, ik ga kosten melden, rapporteren die eigenlijk niet zijn gepresteerd, die waar de zorgverlening niet tot stand is gekomen, dan is het wel handig als je die kaarten hebt, omdat je dan eigenlijk heel simpelweg kan zeggen op een donderdagmiddag, ik heb die handeling helemaal niet gedaan, maar je zegt toch, hé, ja, ik heb het gedaan, hier is de kaart van die patiënt, voilà, alles ziet er netjes uit en voilà, je krijgt eigenlijk je kosten teruggefactureerd, bij wijze van spreken. Dus daar zit hem dat vooral in, dat die persoon ook dat systeem dan misbruikte eigenlijk, waar al een bijkomende controle werd voorzien, om dat ook tegen te gaan.
Ja. Ja, het is op die manier, geef dat dus nog maar eens aan, dat zelfs daar er weer een privacyhoekje in zit. Hè. We zeggen het vaak genoeg, het werk van de DPO, privacy, dat zit overal. Nu dus hier ook bij die fraude. Nu goed, wat ik ook nog wel interessant vond, is de insteek van, ik zag die eerste artikel, toen was het een verpleegkundige uit Houthulst. En gaandeweg werd dat steeds concreter, dat tot sneeuwbal, die met naam en toenaam, foto's en alles genoemd werd. Ergens moet men, want ik volg vooral de website van de VRT, en daar zag je ook dat men op een gegeven moment gewoon de omslag maakte van gewoon iets benoemen, een verpleegkundige, naar kennelijk ineens gaan zeggen, ja, nee, dit is ze, en ze zit daar in de gemeenteraad, en nu heb je zelfs foto's van een stoeltje wat leeg blijft tijdens de gemeenteraad, omdat zij, en dan wordt er ook meteen bijgezegd, lid van Vlaams Belang, dat kunnen ze dan natuurlijk ook niet negeren. Dus dat men daar heel bewust kennelijk besloten heeft, vanaf nu mogen we gaan zeggen wie het is. Opvallend, want ja, men is daar toch meestal redelijk terughoudend in.
Ja, ik moet toegeven dat ik dat dus, dat vind ik dan ook nog een interessante privacy angle, langs de andere kant van de zaak, namelijk, die vrouw komt echt wel serieus in beeld, en ook wordt ook wel in de pers op een bepaalde manier in beeld gebracht. Als je nu naar de artikelen gaat over deze zaak, dan zijn dat voornamelijk foto's van haar op vakantie. En dat, hoe dat je dat ook wil draaien of keren, dat creëert wel echt een bepaald beeld van die persoon. Dat creëert een bepaald narratief. Uiteraard, het is een fraudeurster die miljoenen euro's heeft gedefraudeerd uit het zorgsysteem, die dan ook eens een politieke functie bekleden. Dat is compleet schandalig natuurlijk. Maar ik vind dat ook, het is, voor zover dat ik volg in deze hele saga, nog iemand die nog niet veroordeeld is voor die feiten. En daar zie je dan in het verleden bijvoorbeeld, als het gaat over de reuzengommercase, Sandadier die op een bepaald moment sterft, bij een initiatieronde van een studentenclub, dat men dat argument dan ook aanhaalt van, ja, tot als die mensen veroordeeld zijn, gaan we die natuurlijk ook niet aan het plein publiek gaan aan de schandpagel nagelen. Terwijl eigenlijk ook wel uit het proces heel snel bleek dat een aantal mensen het wel degelijk gedaan hadden en daar dan ook achteraf voor veroordeeld zijn.
Dus ja.
Ik vind dat heel interessant om te zien. Het argument dat ik hier ook nu vaak hoor is, ja, die persoon die bekleedt een publieke functie en daardoor moet die volledig aan de publieke schandpagel genageld worden. En ik ben heel benieuwd waar dat de afweging wordt gemaakt door een journalist. Want dit is niet iemand die hetzelfde publieke mandaat bekleedt als een Bart de Wever. Dit is iemand die in een Vlaams Belang in de gemeenteraad zat van een piepkleine gemeente in West-Vlaanderen. En daar kun je dus wel de vraag bij stellen, oké, wat is hier dan het maatschappelijk belang dat deze persoon zodanig zwaar en hard in de media komt? Ik zeg niet dat het fout is, maar ik vind het een heel grijze zone, hè, dat maatschappelijk belang en hoe dat men dat oproept.
We zouden het eens ook eens na kunnen vragen. Ik heb toevallig recent bij een andere ding wat in de media bij de VRT kwam, is een vraag naar de ombudspersoon gestuurd, die me daarop geantwoord heeft wat de afwegingen waren. En ik denk, hè, dat dit, hier was het omslagpunt inderdaad, het feit dat een raadslid was voor Vlaams Belang. Om het even welke partij, hè. Maar het feit dat hij dus een politieke publieke functie bekleedt, ik denk dat de doorslag heeft gegeven hier. Want dat zie je dat heel vaak als kantelpunt gebruikt.
Oké. Ja, maar wil dat dan ook zeggen dat eender welke publieke functie op een gelijk niveau behandeld wordt als men die overweging gaat maken? Dat is puur. Nu zijn we heel hard in de diep gaan duiken. En dat is waarschijnlijk een discussie die we zelf niet gaan kunnen oplossen. Maar ik vind dat een heel interessant punt om over te evalueren. Van
Gaat iemand zoals die persoon, die politiek, om heel eerlijk te zijn, niet bijzonder significant is op Belgisch niveau, aan dezelfde... aan hetzelfde maatschappelijk belang hangen als een Bart De Wever, bijvoorbeeld. Dat vind ik dan toch niet helemaal correct, puikgevoelsmatig. Hè? Is er een maatschappelijk belang dat die persoon... Er is een maatschappelijk belang dat we weten dat die persoon een publieke functie bekleedt, maar wat is hier... Waarom moet ik dat weten als burger? Wat is het belang? Dat vind ik heel moeilijk om in woorden te omvatten hier.
Ja, ik denk wel dat dit meer een checklistgevalletje is waar ze gewoon vanuit de Raad van de Journalistiek ook een lijstje meegeven van dit zijn de afwegingen die je moet maken. En bekleed een publiek of een politiek mandaat? Oké, free game. Nu mag je gaan.
Dat is het ding, hè. Dus de deontologische code is daar ook niet bijzonder duidelijk in, vind ik. Die zegt eigenlijk simpelweg, de journalist respecteert het privéleven van personen en tast het niet verder aan dan noodzakelijk in het maatschappelijk belang van de berichtgeving. Punt 23 van de deontologische code van journalistiek, van de Raad van Journalistiek. En dat is, dat is super open voor interpretatie voor mij. En dan vraag ik me af van, hoe weegt men dat maatschappelijk belang dan op? En inderdaad, zal waarschijnlijk neerkomen op wat jij zegt, hè, want het is een checklist. Yes, die persoon is lijsttrekker bij Vlaams Belang in de gemeenteraad, zetelt ook in je gemeenteraad. All right, free game, boys.
Ja.
Maar toch vraag ik me af van, dit voelt soms een klein beetje sensatiezoekend aan, puur gevoelsmatig.
Ja, ik denk dat men, om het daar wat bij af te sluiten, maar ik denk dat het stukje politiek en dan vervolgens ook nog eens iemand die in de gezondheidszorg zit, fraude in de gezondheidszorg pleegt, waar nu heel veel om te doen is, ook rond bezuinigingen.
Oh ja.
Ja. Ik denk dat dat gewoon de doorslag geeft. En of het nu echt iets uitmaakt, of ik weet wat de naam van die persoon is en dat ik er een foto bij heb, je kunt je daar serieus vragen bij stellen.
Dat is het ding, daar zie ik het maatschappelijk belang gewoon niet van in.
Nou ja, ik weet genoeg dat er genoeg mensen zijn die zullen gaan zeggen van als jij voor miljoenen uit het zorgsysteem kunt trekken, dan mag je ook gewoon meer kop in de krant. Dat moet maar kunnen.
Fair point.
Iets anders waar men graag bovenop de hype springt, en dat is wat hier dus ook een beetje gebeurd is. Malwarebytes, bekend als een antivirus, endpoint detection and response, zoals het tegenwoordig heet, EDR tool. We publiceren een artikeltje op hun blog. Je merkt meteen dat toen ze dat publiceerden, dat ze echt wel hoopten dat dat ergens opgepikt werd, dat ze daar wat mee konden gaan doen, maar dat ze een beetje onderschat hebben wat voor een perfect storm ze daar eigenlijk mee gingen veroorzaken. Want wat was de grote headline van het artikel? Gmail is reading your emails and attachments to train its AI. In deze tijden waarin er continu discussie is over al onze data die gebruikt wordt om model te trainen, werd daar dus nogal flink bovenop gesprongen. Mezelf inclusief, ik had die meteen gemarkeerd, neem me mee in de podcast. Daar is ook in het blogpostje zelf van Malwarebytes, is daar wel wat pushback op gekomen. Dit was allemaal niet nieuw. Google heeft gewoon een update gedaan waarin ze dat nog eens extra meegaven. Maar de insinuatie die gemaakt werd van dit wordt gebruikt om Gemini, hun large language model te trainen, blijkt dat gewoon niet klopte. Dat het eerder meer in de context van spamfilters, machine learning. En dat heeft Malwarebytes ook in hun eigen blogpost nu aangepast. Wat natuurlijk niks verandert aan dat de schade wat dat betreft al een beetje gedaan is natuurlijk.
Ja, wel, ik moet toegeven. Het is ook ergens wel een klein beetje de fout van Google zelf. Want Google zit nu op alles waar ook maar een klein beetje machine learning aankomt kijken. Luidkeels te verkondigen, AI-based, AI features, dit en dat. Ook de spamfilters en de security features om Gmail te beveiligen. Daar zit men ook heel hard te verkondigen dat AI-based is en dat met AI getraind is. Dus als Malwarebytes op een bepaald moment zegt, we zien uit de nieuwe terms and conditions van Google die heel vaag zijn, zoals het vaak gaat met dit big tech bedrijven, dat jouw e-mails nu ook gebruikt kunnen worden voor het trainen van AI, dan betekent dat 1001 dingen, omdat die corporate speak gewoon super fluw en vaag is. En dan moet Google zeggen op een bepaald moment van wow. We gaan dat niet in Gemini steken, we gaan dat gewoon eigenlijk gebruiken om om onze spam afweertechnologie, die vooral machine learning based is, te gaan trainen. En dat is natuurlijk, dat is nog een heel andere context dan je eigenlijk gaat zeggen van we gaan alle inhoud en attachments gaan door Gemini jagen om dat model te gaan trainen.
Het ene
is nog iets gemakkelijker te rechtvaardigen dan het andere, maar natuurlijk door altijd te zeggen van we gebruiken met alles AI, is het
soms heel moeilijk geworden om uit die terms and conditions nog te halen wat dat dan exact inhoudt. We hebben dat een paar maanden geleden nog met WeTransfer ook gezien. Exact hetzelfde issue. WeTransfer die doodleuk zegt, hey, we gaan jouw geüploade documenten gebruiken voor AI-training. En dan moet de gebruiker maar bepalen wat de AI-training is.
Ja.
Dat is de fout van het bedrijf zelf om daar dan zo ontransparant over te zijn.
Ja. Nee, en dat zie je inderdaad heel vaak. Die corporate weasel speak, daar roep je het soms een beetje over jezelf af. Je kunt er ook precies omgekeerd mee omgaan. Met dat soort berichten, dat niet in me gaan downplayen, maar er gewoon vol op ingaan. En dat is wat GrapheneOS doet. GrapheneOS, voor de mensen die nog herinneren, ik heb een paar jaar geleden heb ik eens een keer een Google Pixel telefoon gekocht. Ik heb daar we gaan dus helemaal af van Apple, heb ik daar dan GrapheneOS opgezet, want ik wil natuurlijk ook niet naar Google toe gaan, dat kan ook niet. Dus ik heb een Android telefoon gepakt, een Google Pixel, die zijn daar best geschikt voor, daar heb ik GrapheneOS opgezet. En dat is dus een open source versie van Android, maar die op allerlei manieren dichtgetimmerd is, versterkt is, privacyvriendelijker is gemaakt. Ik heb dat 4 maanden volgehouden tot ik tegen bepaalde beperkingen aanliep, waarbij ik dacht, oké, hier gaat voor mij een grens over tussen privacyvriendelijk en goed en open met mijn data op een telefoon versus, ja, maar nu word ik te veel beperkt in de dingen die ik ermee kan. Daar heb ik geen zin meer in. De druppel was voor mij toen dat ik mijn bankapp en betalen via de telefoon niet meer kon doen. In ieder geval, GrapheneOS dus. Die zitten nu in het oog van de storm in Frankrijk, of zo ervaren ze het zelf toch in ieder geval, want ze werden gecontacteerd door een journalist van Le Parisien. En die stelde hem vragen van, want kennelijk was er wat berichtgeving. De drugsdealers die opgepakt werden, ja, die hadden ook telefoons met GrapheneOS. Zoals er ongetwijfeld ook heel veel drugsdealers zijn die met een iPhone en Signal rondlopen. Al dan niet op basis van tips in de Das Privé podcast. Op een veilige manier te communiceren. Ze worden gecontacteerd door de journalist. En daar zitten dan van die vragen in. Zoals, zijn jullie van op de hoogte dat sommige van jullie cliënten criminelen kunnen zijn? Hoe gaan jullie er als bedrijf mee om? Daar reageren ze op zoals alleen van die open source projecten die door een paar nerds beheerd worden, zoals we daarop kan reageren, gaan we helemaal overboord. Beginnen meteen een rant op Blue Sky over hoe Frankrijk aan het afzinken is in een autoritair regime. Dat ze op de rand staan van de afgrond. Ze halen er nog wat chat control bij. Vervolgens zijn het ook fascisten in het handhavingsapparaat. Dus helemaal los. Zeggen ook meteen, wij gaan onze kleine activiteiten die wij in Frankrijk hebben, gaan we helemaal afbouwen. Gewoon heerlijk over de top. Het is ook precies, zeker niet iets wat ik heel belangrijk vond, maar het is iets wat mij, ik altijd heel jammer heb gevonden als ik dan bepaalde open source toeltjes vind of toepassingen of dus GrapheneOS, dat die community daarachter, ik wou dat ik het liever kon zeggen, maar daar zitten soms zulke mafkezen achter. Dat je weet, iedere kleine trigger kan genoeg zijn om helemaal los te gaan. Wat ook bij GrapheneOS gebeurd is. Hè? De oorspronkelijke oprichter, die is al een tijdje geleden vertrokken. Daar was ook ontzettend veel drama. Die hebben ook altijd online gevechten, modder gooien met andere makers van privacy-oriented operating systemen voor telefoons. Dus ja, ik vond dit gewoon grappig. In de basis hadden ze natuurlijk gewoon een punt door te vinden dat er een probleem was met dat ze gecontacteerd door journalisten. Die zegt, ja, jullie cliënten. Je had ook gewoon kunnen antwoorden van, ja, kerel, dit is een open source project. Iedereen kan dat downloaden. Iedereen kan ook een Apple iPhone gebruiken. Heb je Apple ook al om reactie gevraagd waarom hun telefoon zo drugdealers gebruikt worden? Daar kunnen wij toch niks aan doen? Dat hadden ze ook kunnen zeggen, maar nee. Ze sloegen lekker door. En ja, grappig om te lezen en in die zin ook al een kleine waarschuwing, want ja, je weet dus nooit wanneer zoiets keihard implodeert.
Ja, die journalist die heeft natuurlijk ook wel. Ik denk dat hij goed genoeg wist wat hij aan doen was als hij die vraag stelde. Want dat is een vraag waar je van weet, van als ze daar niet goed op antwoorden, dat is een goudmijn. Hè. Journalistiek gezien is dat een goudmijn. Daar loopt hij dan mee weg en dat kunnen we dan gaan publiceren. Dus ja, misschien moet GrapheneOS, moet hun community dan misschien toch iets wat meer gaan investeren in een soort PR-figuur die dan de lading eerst en vooral even kan ontvangen. Al kan ontmantelen en dan met een degelijk antwoord naar buiten komt. Want het jammer is dat het goede werk, dat een community zoals die GrapheneOS en alle open source communities,
tuurlijk,
op die manier weer in het discrediet komt en eigenlijk onder ridicule komt die de technologie niet verdient. De makers
absoluut wel. Er zijn echt een aantal mensen bij waar je van denkt van oké, dat is compleet waanzinnig hoe dat jullie reageren en werken met elkaar. Het is jammer dat dat ten koste gaat van de geloofwaardigheid van de technologie.
Ja, 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 want als je dan heel die thread, want het is echt een gigantische epistel, ja, wat ze dan in alle berichten
Game
bestuurt.
Game of Thrones of alle letteren. Hè?
Ja, ja, en dan eindigen ze ook weer met dingen zoals van ja, en uiteindelijk zit er maar een heel kleine portie van de mensen die Graphene-OS gebruiken, zijn criminelen, onder de 1%. Wij denken dat er in het Frans handhavingsapparaat veel meer criminelen zitten dan onder de gebruikers van Graphene-OS.
Wat een statement.
Ja, ja, ja. Ja, ja. Oh, zoals alleen zei dat.
Heerlijk.
Dus nou, grappig. Doet voor de rest trouwens niets af aan Graphene-OS. En iets wat ik nog steeds van harte ga aanraden aan iedereen die daar echt bereid is om ook bepaalde... Ik ken nog iemand die er altijd zegt, ik gebruik nog steeds geen bankapp. Ik doe alles gewoon via mijn browser en voor de rest wil ik niks op mijn telefoon. Nou ja, heel terecht. Mooi dat je dat ook zo voor je principes zo bereid bent zo ver te gaan. En dan is GrapheneOS nog steeds een fantastische optie. Raad ik nog steeds van harte aan. Ondanks dus dat je misschien... niemand van het management moet beschuldigen van betrokkenheid bij criminele activiteit. Wat hebben we nog als afsluiter van een beetje de klassieke nieuws voordat we een datalekje erbij pakken? Insider threat. Ja, het concept dat iemand van intern, niet een hacker van buitenuit, iets bij jouw bedrijf gaat doen. En ja, dat is ook iets waar kennelijk een Amerikaans bedrijf tegenaan liep. Dat ze daar misschien beter op voorbereid hadden moeten zijn.
Het klassieke sprookje van de ontslagen medewerker die dan het hele bedrijf lam legt. Deeltje, god weet hoeveel tegenwoordig, hoe lang duurt het al. In dit geval een 35-jarige Amerikaanse man die nadat bekend werd dat hij ontslagen werd bij het Amerikaanse afvalverwerkingsbedrijf waar hij voor werkte, uit wraak dan maar de wachtwoorden van duizenden collega's had gereset, die dan daardoor ook werden uitgelogd, geen toegang meer hadden tot systemen. En dat heeft eigenlijk, verbazingwekkend genoeg, best veel financiële schade teweeggebracht. Voor zoiets wat een ogenschijnlijk onschuldige actie lijkt. Hè. Even de wachtwoorden resetten van iedereen. Hoe moeilijk kan het zijn om dan je wachtwoord opnieuw te resetten?
Uh-huh.
Dat heeft effectief geleid tot ruim geschat ongeveer $862,000.
Wauw.
En die man die wordt, ja, want daar lachen ze natuurlijk mee, niet mee in de VS. Die staat nu terecht. Daar hangt hem een celstraf van 10 jaar. Boven het hoofd en een torenhoge boete. Het punt dat ik vooral hiermee wil maken is, let echt wel op met welke personen binnen jouw organisatie die privileges en die macht hebben om jouw organisatie op een bepaald moment ook in zijn totaliteit lam te leggen. Probeer er ook voor te zorgen dat niet één individu even rogue kan gaan en dan allemaal op zijn eentje maar kan doen. Zorg dat er een aantal misschien checks en balances zijn om dat tegen te gaan, vier ogen principes, dat soort zaken. En als je dan toch iemand gaat ontslaan, en het lijkt erop dat dat niet onder vriendschappelijke bedoelingen was. Zorg er dan voor dat die persoon na zijn ontslag geen toegang meer heeft. Want dit was hier wel het geval. Die persoon is ontslagen en die zijn toegangen stonden nog open. Dus dan in zijn colère is hij natuurlijk ja, in een soort Mad Max-esque rampage terechtgekomen. Ja, dat zijn processen die de organisatie ook idealiter op orde zou moeten hebben. Dit is totaal voorkombaar.
Ja, 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 precies. Dat is het hem gewoon vaak bij dat soort die insider threat dingen. Gewoon denken van ja, maar dat gaat ons niet overkomen. Of ach, daar hoeven we toch geen rekening mee te houden. Of vaak zelfs met de beste manier, maar onze medewerkers moeten we vertrouwen geven. Maar je ziet het, zeker ook in afweging nemend de schade die het kan veroorzaken. Als het wel fout gaat, heeft dat niks te maken met vertrouwen. Heeft dat gewoon te maken met een goede werkgever, een goede organisatie zijn. Dat je op dit soort dingen voorbereid bent. Dat is gewoon een onderdeel van good governance. Hoe je goed omgaat, net zoals je met klantgegevens goed omgaat, moet je met dat soort gegevens ook goed omgaan. Daar is niks mis mee. En ja, het is iets wat we toch te vaak zien dat men dat vergeet, om daar fatsoenlijk rekening mee te houden met die insider threat. Gaan we door naar wat datalekjes. Ik heb er eentje, ja, gewoon als, het is meer een stukje awareness van onze kant. Vergeet dat niet, dat kan altijd iets fout gaan. Het is niet het meest schokkende datalek, maar de gemeente Amsterdam, nou, natuurlijk geen kleine gemeente, de stad, mogen we rustig zeggen. Die hebben kennelijk allerlei vertrouwelijke verslagen en gevoelige informatie van ambtenaren die ja, zichtbaar was, die kennelijk op een verkeerde manier online is gezet en dus geïndexeerd werd. Wat ik nog interessant vond, waarschijnlijk iets, bedoel, het is niet super geheim, maar ik had het niet zo door. We kennen natuurlijk DuckDuckGo, de bekende privacy zoekmachine. Kennelijk waren die bestanden enkel te vinden via Bing en DuckDuckGo, want DuckDuckGo gebruikt voor zijn primary search results, dus de belangrijkste resultaten, werken kennelijk gewoon via Bing. Niks mis mee op zich. Startpage, mijn favoriete zoekmachine al jarenlang, gebruikt op de achtergrond ook Google en die haalt gewoon alle metadata ervan af. Als je daar een zoekopdracht naar heen stuurt, nou ja, dat is precies wat ik wil. Ik ben voor de rest niet tegen Google. Maar ja, dat de Go op de achtergrond gewoon Bing gebruikte, dat wist ik niet. En ja, hier hadden we dus, ja, het waren verslagen. Denk aan informatie over ambtenaren, ook telefoonnummers, maar ook informatie over een bepaalde ambtenaar die ernstig ziek was. Ja, daar staat allemaal dat soort verslagen en die waren publiek te lezen. Als je op die zoekmachines komt, zat er ook nog van alles in de cache. Dus zelfs toen ze het zelf offline hadden gehaald, hadden ze nog niet over nagedacht van, oh, maar we moeten ook die zoekmachines aanschrijven om het uit de cache te verwijderen. Dus ja, rest wat om te doen. En ook hier, dit is er ook wel eentje in de categorie van, dat is natuurlijk best te voorkomen. En ja, goed, datalek, dus vandaar dat we hem even meenemen.
Ja, klassiek geval. Ik heb zelf nog eentje meegenomen. Eigenlijk zou het ook onder de updates kunnen vallen, want we hebben dat 2 weken geleden meegenomen. De bierzager bij Asahi, het Japanse bierbrouwbedrijf, bierbouwbedrijf.
Biermerk, ja.
Biermerk, inderdaad. Goed, Tim. Goed, wakker blijven. Die zitten al een maand te kampen met een ransomware aanval die gigantische schade al heeft toegeleverd aan hun productielijnen. Waar nu ook uit is gebleken dat de persoonsgegevens van ongeveer 1,5 miljoen klanten is gestolen. En nu ook natuurlijk, zoals dat een goede ransomware bende betaamt, leuk gedeeld wordt op het dark web. Dus in die zin een klein, laat ik het zeggen, update over het datalek dat daar steeds groter en groter wordt.
Ja, dus ik denk als jij een groot fan bent van Japans bier. Ik weet Asahi, als ik bij een Japans restaurant, een sushi bar, dan vind ik dat altijd leuk om dan ook een Japans biertje te hebben. Nou, dat zal de komende tijd waarschijnlijk wat moeilijker gaan. Ik denk niet dat ze een dermate grote impact hebben op het bruto nationaal product dat we in Jaguar Land Rover-achtig territorium komen. Maar desalniettemin zonde. Gaan we door met wat autoriteitenactie.
You will respect my authority!
Yes. 2 van de GBA, onze Belgische autoriteit. Want ja, die zijn, ik heb de indruk dat ze weer een beetje op stoom komen. De zomerperiode is natuurlijk altijd wel rustig. En dan daarna, ja, wat op zich wel interessante, maar niet altijd ook met boetes. En ja, de eerste, je hebt hem meegenomen, Tim. Zowaar nu nog eens een keer 40.000 euro boete. Ja, voor een categorie organisaties waar wij denk ik allebei er nul moeite mee hebben dat die boete opgelegd krijgen.
Ja, absoluut. Zeg van de GBA wat je wilt, maar als het aankomt op databrokers, daar lachen ze tegenwoordig niet meer mee. Dat zien we nu ook terug in de laatste boete. Eigenlijk vers van de pers, vandaag 27 november is die net gereleased. Dus ik ben er nog maar diagonaal door kunnen gaan. Misschien dat we volgende week nog een iets meer diepe dive update daarover kunnen geven. Maar in de basis, waar komt het op neer? Infobel. Ze worden ook gewoon met naam en toenaam vermeld in het persbericht en in de boete zelf van de GBA. Die krijgen 40.000 euro boete opgelegd. Infobel is een databroker die in dit geval bij een telecom operator persoonsgegevens hadden verzameld en op dat moment dan doorverkochten en eigenlijk de beschikking stelde aan andere zakelijke partners om aan marketing te doen. Probleem natuurlijk is dat daar op een bepaald moment, het is niet omdat Infobel die persoonsgegevens dan bemachtigt, mogelijk zelfs heeft overgekocht van een telecom operator, dat die daar dan maar dodelijk mee kunnen doen wat ze willen. In de basis moeten die wel zorgen voor een geldige rechtsgrond, moeten die de mensen op de juiste manier informeren dat ook de rechten van de betrokkenen kunnen gegarandeerd worden. En dat is hier niet gebeurd. Er was in dit geval eigenlijk de enige rechtsgrond die hier zou kunnen, is dat er toestemming gegeven zou moeten worden voor het feit dat Infobel dat dan vervolgens doorverkoopt en verwerkt op die manier. Die toestemming werd niet gevraagd, was zeer dubbelzinnig, ergens verstopt volgens Infobel in terms and conditions. Dus eigenlijk, ja, een
klassiek.
Hele soep. Klassiek verhaal, een databroker die kost wat kosten toch wil dat zoveel mogelijk data wordt binnengezogen om vervolgens dat dan te gaan vermarkten. Maar daarbij wel vergeet dat door dat op die manier te doen, een betrokkene dan vanuit verschillende hoeken plotseling marketingcommunicatie krijgt en niet goed begrijpt waar dat vandaan komt. En dan ook zijn rechten niet kan uitoefenen, omdat je dus ook, ja, maar een heel vaag beeld hebt van waar dat mogelijk vandaan zou komen. Dus goed om te zien dat de GBA daarop let. Het is de vierde boete al, of de vierde uitspraak, de vierde sanctie die werd opgelegd aan een databroker in 2021, 24, 25 en nu nog eens eentje natuurlijk in 25, vierde totaal. Ik moet toegeven, ze beginnen er wel op te letten op die databrokers.
Ja, 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 absoluut. En belangrijk. Hè,
en dit terecht
is,
ook. Hè?
Absoluut. Het is die categorie van organisaties die op een shady manier gegevens binnenhalen, donders goed weten dat er geen toestemming is van die betrokkenen en die vervolgens ook alle gegevens zoals telefoonnummers, persoonlijke e-mailadressen vervolgens weer gaan doorverkopen. Dus en ik vind dat daar nog een belangrijk verschil zit. Hier zie je duidelijk dat dat ja, eigenlijk, want in de zaak komt ook de DPO van Infobel aan het woord. Ik toch stiekem eens kijken of ik kan achterhalen wie die DPO is, want ja, ik weet niet, dan krijg je wel eens die vraag binnen van ja, zou jij een DPO zijn voor zo'n bedrijf? En dan leggen ze ook vaak de link met gokbedrijven en andere dingen die onethisch zijn. Ja, voor mij is dit dan ook een onethisch. Ja, wil je daar dan DPO zijn bij zo'n echte databroker? Ik ben ook benieuwd, want zo'n DPO, ja, Die moet het toch ook weten. Uit de zaak van wat ik er nu al van heb gelezen, blijkt zeker niet dat ze daar een DPO hadden die al drie keer een advies had geschreven. Jongens, wat wij doen kan niet. Terwijl dat is in deze context, opnieuw zo'n echte duidelijke databroker. Ja, is dat eigenlijk het enige wat je als DPO nog kunt doen. Maar goed, dat terzijde. Ik ga even door naar een andere die voorbij kwam. Als we het over die insider threat hebben. Ja, dit is ook weer zo'n klassieker. Ook heel vers van de pers. En dat gaat over medewerkers binnen een overheidsinstelling die hun toegang tot het Rijksregister misbruiken om voor eigen doeleinden opzoekingen te doen, zonder te veel verzanden in een GDPR-juridisch verhaal. Maar op het moment dat mensen die onder jouw gezag werken, bijvoorbeeld medewerkers, op eigen houtje dingen gaan doen, is er vaak iets te zeggen dat je daar niet per se voor verantwoordelijk bent. Wanneer kun je dat gaan zeggen? Op het moment dat jij kunt laten zien aan de GBA dat je voldoende maatregelen hebt genomen om het te beperken. Je kunt niet alles volledig dichtzetten. Mensen hebben die toegang nodig voor hun functioneren bij een gemeente. Maar je moet bepaalde maatregelen nemen. En hier uit deze zaak, daarom vind ik hem ook extra interessant, blijkt heel duidelijk dat dat gewoon niet voldoende was. Dat het feit dat je in het arbeidsreglement of in een vertrouwelijkheidsverklaring mensen laat zeggen, we beloven dat we het niet gaan doen, dat is niet genoeg. Je moet wel degelijk maatregelen nemen rond monitoring van die toegangen, rond bepaalde extra drempels waar mensen overheen moeten. En dat je daarna kunt zeggen van ja, meer dan dit kunnen we niet doen. Die mensen moeten dat voor hun werk kunnen gebruiken. En als ze dan toch voor hun eigen doeleinden opzoeking gaan doen, ja, daar kunnen we niks aan doen. Nou, daar staat de GBA best voor open. En dat was hier dus kennelijk niet het geval. Jammer genoeg, overheidsentiteiten kunnen geen boetes krijgen. Dus het blijft bij een duidelijke berisping. En dat ze er iets mee moeten gaan doen. Dus dat blijkt ook wel, zeker voor organisaties die zich afvragen, ja, die insider threat en wat kunnen we dan doen? Nou ja, hier zie je een mooi voorbeeldje van waar in ieder geval voor de GBA de grens ligt tussen hoeveel kun je afdichten en waar ligt wel een verantwoordelijkheid voor een organisatie om zelf maatregelen te nemen. En daar is deze zaak dus zeker interessant voor. Dus ja, dat nog ook weer een klein beetje de insider threat bij ons, dichter bij huis. Dan gaan wij door met onze privacy pointers, Tim. Wat heb jij meegenomen?
Ik heb een aanrader voor de mensen die soms wel eens videogames spelen. Ik heb me eigenlijk een beetje laten inspireren door jouw verhaal over de bomma die wordt omgezet tot een artificial intelligence persona. Ik heb Soma, is de titel van de videogame. Soma is eigenlijk een soort survival horror game, maar met een heel sterk verhaallijn, een heel sterk narratief. En eigenlijk de crux van Soma is dat je iemand speelt wiens geest, of de digitale representatie van zijn geest, wordt gecopy-paste. En die zijn brein wordt gescand ergens in de 21ste eeuw en die wordt dan een eeuw later wakker in een totaal andere omgeving.
Uh-huh.
En de game, de verhaallijn, werkt heel veel met thema's rond, is dat nog echt die persoon? En wat als je dus een kopie pakt van die kopie? Zijn dat dan twee keer dezelfde persoon?
Wow,
of zijn die dan totaal
anders?
Dus een zeer, zeer cool verhaal. En ik zat echt op het einde toen ik dat had uitgespeeld met mijn mond open van, wat heb ik hier net meegemaakt? En ik denk er nog heel vaak aan.
Oh, wow, oké. Interessant. Nou, high praise. Daar ga ik eens kunnen kijken. Ook geen super nieuw spelletje. Hè? Dat vind ik vooral leuk. Als je eens een keer zo'n oud juweeltje tegenkomt.
Nee, het is al even oud. Het was oorspronkelijk ontwikkeld als een soort horror game. Maar ze hebben daar ook een modus aan toegevoegd dat je eigenlijk niet kunt sterven. Of dat je niet te maken moet hebben met monsters per se. Dus als je echt puur voor het verhaal wilt spelen. Als je daar helemaal geen zin in hebt in al die scary stuff. Er is een optie om dat ook te doen. En ik kan het echt iedereen aanraden. Het is
een van de beste stukken science fiction die ik in de laatste 10 jaar heb mogen ervaren.
Wauw, oké, goed. Nou ja, zo'n mooie pointer heb ik niet. Ik heb wel iets wat meer privacy aanleunt. Een open source tooltje dat LocalSend heet. En LocalSend probeert het probleem op te lossen dat jij tussen verschillende toestellen op verschillende operating systemen dingen wilt doorsturen. Hè, op het moment dat jij op Apple zit, dan kun jij gewoon AirDrop gebruiken. Als je op Android zit, heb je ook zoiets. Ik weet niet hoe het heet, maar er is ook zoiets. Samsung heeft zo zijn eigen dingetje. Wel, LocalSend wil dat probleem oplossen. Die voorziet dat voor alle toestellen. Dus jij installeert LocalSend op de toestellen waar je wilt gebruiken. En dan kun je gewoon met een druk op de knop en dan detecteert hij de toestellen in de buurt. En dan kun je net zoals AirDrop net zo heel makkelijk gewoon een bestandje overzetten. Open source, end-to-end encrypted als het in transit is. Dus ja, dat vond ik een hele leuke om mee te geven. Dus dat is mijn privacy pointer voor deze week. Tim, dan wil ik jou hartelijk bedanken voor jouw tijd. Luisteraars, jullie ook weer bedankt om weer een uur naar ons te luisteren. En zou ik zeggen, Tim, tot volgende week.
Zoals altijd, Bart, met heel veel plezier en tot volgende week.